Goed om bij elkaar te zijn. Goed om in liederen ons vertrouwen op God te stellen en onze focus juist te hebben. Onze gevoelens kunnen rare dingen met ons doen. Ik ben heel goed geplaatst om dat voor mezelf te weten, wat gevoelens met jou kunnen doen, in de opwaartse zin of in de neerwaartse zin. En het is goed om liederen te hebben die ons op waarheid focussen. Het is ook goed om Gods woord open te doen en op waarheid te focussen. Gods woord is waarheid. En soms merk je in de Bijbel, in psalmen merk je dat onder andere, dat schrijvers van stukken uit de Bijbel zichzelf toespreken en moeten toespreken, om zichzelf opnieuw van de waarheid te overtuigen, om de focus op God weer helder te hebben, om de troebele glazen weer netjes te maken en te zien hoe God is en wie God is. En het is mijn verlangen dat ook in het woord wat we vandaag gaan opendoen, dat dat zo mag uitwerken. Dat God weer helder voor jou staat, dat wie Hij is helder voor jou wordt, en wat Hij van jou verwacht helder mag zijn, en wie Hij voor jou wil zijn ook helder mag zijn. En ik wil nog bidden daarvoor. Heere God, vorige week mochten we horen dat in zeer uitzichtloze situaties u mensen aanspreekt, zoals er in het eerste hoofdstuk van Jeremia stond, en het woord des Heren kwam tot Jeremia. En we zien, Heer, hoe te midden van puin en wanorde en oorlog en verdrukking uw woord helder klonk en een bemoediging was voor Jeremia en hem in staat stelde om grote dingen voor u te doen, ook al betekende dat moeilijke dingen in zijn leven. En Heere, met diezelfde hoop en verwachting doen we vanmorgen opnieuw uw woord open. En verlangen we, Heere, dat dat woord tot ons mag komen, tot mij mag komen. Gebruik mij als een instrument in uw handen, Heere. Vul mij met uw geest om uw woord recht te doen. Dank u wel. Amen. Met een klein beetje pijn in het hart dat ik aan mijn 12e en laatste preek begin over de Filippenzenbrief. We zijn 13 maand verder. Er is lawaai achter de coulissen. We zijn 13 maanden verder, heb ik gisteren gezien, toen ik er voor het eerst mee begon. Ik ben 61 bladzijden volgeschreven verder. Ik ben uren en uren van zoeken, ontdekken, maar ook van worstelingen verder. Soms was het heel helder wat ik dacht dat God wou om naar jullie te brengen. En soms was het tot op het laatste uur worstelen van God. Ik zie het niet. Ik weet niet wat het beste is om te brengen. En we zijn nu aan het laatste stukje toegekomen. En ik wil het eerst met u lezen. Dus we zitten in het laatste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen. En ik lees vanaf vers 10 helemaal tot het einde. En dat is het stuk wat we vanmorgen willen behandelen. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen, in het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan gij alleen. Want ook de Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een te goed op uw rekening aangroeit. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam, Gode, welgevallig offer. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. U groeten al de heiligen in zonderheid die aan het huis des keizers verbonden zijn. De genade van de Heere Jezus Christus zij met uw geest. Toen ik begon voor te bereiden, dacht ik van laat ik eerst een overzicht geven van die verzen uit alles wat we tot nu toe gezien hebben die mij het meest aangesproken hebben. Toen dacht ik van, ja, misschien is dat niet verstandig. En naarmate ik doorheen de tekst wandelde die we zo net gelezen hebben, in die mate kwamen telkens verzen uit andere hoofdstukken naar voren. Dus in die zin wordt het toch een beetje een overzicht, maar verweven doorheen de dingen die we samen willen bekijken. Misschien moeten we toch eerst even terug naar de voorgeschiedenis die ik helemaal in februari van vorig jaar onder jullie aandacht bracht als aanloop naar deze preekreeks, toen we het hadden over wie waren die mensen daar? Waar ligt Filippi? Hoe kwam Paulus daar terecht? Omdat wat hij hier beschrijft over dingen die hij gekregen heeft, hebben te maken met die voorgeschiedenis. Zoals u weet, Paulus zat in Klein-Azië, wat nu Turkije is, en door een droom werd hij door God geroepen om naar Europa over te steken en naar Macedonië. Hij kreeg in een droom een man uit Macedonië die riep van kom over en help ons. En Paulus herkent daarin de roepstem van God en hij gaat. En de eerste plek waar hij terecht kwam was Filippi. En we zien dat alles wat daar dan gebeurt, en relatief snel, hooguit een paar weken of een paar maanden later, moet hij al weg. Hij werd in de gevangenis geworpen omdat hij voor de zoveelste keer werd beschuldigd van oproerstoker te zijn, de boel op stelte te zetten. Hij komt in de gevangenis, God doet een wonder in die gevangenis, waardoor ze vrijkomen, niet alleen los van de ketenen die hen vastbonden, maar ook uiteindelijk vrijgelaten werden. Toen bleek dat Paulus zei van, weet je wel dat je Romein gevangen hebt gezet en dat je dat nooit mag doen zonder vorm van proces. En ze worden vrijgelaten, maar ze worden eigenlijk verzocht om weg te gaan. En dus hooguit een paar weken of een paar maanden nadat hij die gemeente heeft zien tot stand komen, door Gods geest bewerkt, moet hij weggaan. En dan is het mooi om te lezen dat de volgende stad die hij aandoet Thessalonica is. En wat lezen we in het stukje wat we hier gelezen hebben? Dat Paulus nog maar net weg is, dat hij nog maar net is toegekomen in Thessalonica. En wat lezen we in vers 16? Want ook de Thessalonica hebt gij mij een en andermaal, en in het Engels staat er keer op keer, ondersteuning gezonden. Die gemeente was zo onder de indruk van het nieuwe leven dat ze hadden gekregen, dat ze gezegd hebben van, wij hebben een schuld als het ware naar Paulus toe. En we willen hem ondersteunen. En Paulus noemt dat hier ook in die brief. Ik weet en besef dat jullie, toen ik in Thessalonica was, mij keer op keer opnieuw hebben geholpen. Maar veel meer dan dat. Het is niet gebleven van, ja, Paulus is niet ver weg, hij is in de buurt. En we zijn soms als mensen zo, hè, van als mensen nog een beetje in de buurt blijven, nog een beetje contact hebben, dan houden we nog een beetje de banden aan. Maar als ze verder weggaan, dan verwatert dat, dan verdwijnt dat. Zo zijn we als mensen. Maar niet bij de Filippenzen. Want ook in Rome, toen Paulus in Rome zat, en de meesten vermoeden dat hij in Rome zit als hij deze brief schrijft, ook als hij in Rome zat, dan bleven zij hem steunen. Want hij, in dit gedeelte, in vers 18 staat er, nu is alles voldaan, nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend en aangenaam Gode welgevallig offer. Op de plek waar hij zit, en hoogstwaarschijnlijk zit hij in gevangenis, of toch minstens in huisarrest, dan nog blijft de zorg en liefde van de gemeente van Filippi heel concreet, heel duidelijk, heel tastbaar. En ik weet niet hoe het met u gaat, misschien zitten we niet altijd in diezelfde vergelijkbare situatie, dat je een stuk afhankelijk bent van wat je krijgt van medebroers en zussen. Maar ik weet niet hoe het u gaat als u iets krijgt van een broer of een zus, omdat hij broer of zus is. Of je krijgt een gigantisch groot compliment van iemand, dan ben ik iemand die daar niet altijd makkelijk mee om kan gaan. Omdat je aan de ene kant dankbaar bent voor wat je krijgt, als een compliment of als een cadeau of wat dan ook. En aan de andere kant besef je van, het gaat mij hier niet om. En dat is precies ook wat we hier lezen, wat Paulus doet. Hij probeert op een heel fijngevoelige manier om te gaan met wat hij krijgt. Aan de ene kant drukt hij zijn dankbaarheid uit. En aan de andere kant onderstreept hij van, eigenlijk is het mij daar niet om te doen, om wat ik krijg. En hij slaagt erin om het op een zodanig fijngevoelige manier te doen, dat de Filippenzen zich vermoedelijk niet op hun teen getrapt voelen. Want je zult het maar doen, hè. Iemand geeft jou iets en zegt van, ja, ik heb het alleen voor God gedaan, eigenlijk is het niet belangrijk dat je mij dit gegeven hebt. Oké, misschien is het wel waar, maar er zijn betere manieren om zoiets te zeggen. En Paulus slaagt erin, en misschien moet je thuis nog eens opnieuw lezen, Paulus slaagt erin om de beide aspecten op een mooie, evenwichtige manier naar voren te brengen. Dankbaarheid te tonen, maar ook zijn afhankelijkheid van God te onderstrepen. Maar hij doet meer, hij werkt dat verder uit. En dat wil ik samen met jullie bekijken. Herinner u dat in hoofdstuk 3, vers 17, Paulus schreef: wees allen mijn navolgers en let op hen die evenzo wandelen, had hij gezegd. En ik vind in het stukje wat hij hier behandelt een prachtig voorbeeld van wat Paulus daar onder andere, niet alleen, maar onder andere mee bedoelt. En waar het mij om te doen is, is wat hij schrijft in vers 11. Wacht hoor, niet vers 11. Toch wel. Niet dat ik dit zeg als zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Dat is wat Paulus ontdekt, wat gebeurd is in zijn leven. Ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. En hij is daar niet vaag over, hij is daar heel concreet over. Vrij kort in dit stukje, vrij uitgebreid soms in andere brieven. Hij schrijft: ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. En ik moest denken aan de vrij lange beschrijving die Paulus geeft in de tweede brief van de Korintiërs in hoofdstuk 11. Want als je dit leest, denk je van, ja, hij heeft goede en kwade dagen gehad. Het is hem meegegaan en soms is het wat tegengevallen. Maar als je de beschrijving leest in 2 Korinthe hoofdstuk 11, vanaf vers 23, dan slik je even. Ik spreek, dus 2 Korinthe 11 vanaf vers 23. Ik spreek tegen mijn verstand in, ik nog meer. In moeiten veel vaker. In gevangenschap veel vaker. In slagen, maar al te zeer. In doodsgevaren, menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid, en dan, afgezien van de dingen die er verder nog zijn, alsof er nog iets anders zou kunnen zijn, wat nog de zaak alleen maar moeilijker maakt, afgezien van de dingen die er nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten. Dat is het leven van Paulus. En dat was in zekere zin ook, vermoed ik een beetje, het leven van Jeremia, waar we vorige week over gehoord hebben. En in dat besef, want men vermoedt dat Paulus deze brief aan de Filippenzen geschreven heeft op het einde van zijn leven, en dus achteruit kijkt en al die dingen overziet en overloopt, in dat, met dat plaatje voor ogen zegt hij: ik heb geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden waarin ik leef. Als Paulus zegt van volg mij na, dan krijg je schrik om dat te doen. Dan vraag je je af van hoe is dat mogelijk? Hoe kan het dat Paulus dat schrijft? Ik weet, of ik heb geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden waarin ik verkeer. Het antwoord geeft hij zelf, denk ik. Het antwoord geeft hij zelf, omdat hij onderstrepen wil van ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Het woordje genoegen nemen, wat staat in vers 11, zou je eigenlijk kunnen vertalen met ik heb genoeg aan mezelf. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van het Griekse woord. Ik heb genoeg aan mezelf. En iemand die in die tijd leefde, herkende daarin een soort Griekse stoïcijnse filosofie. Stoïcijnen werden geleerd om zo in het leven te staan van of het nu goed gaat of slecht gaat in je leven, je moet de kracht in jezelf hebben. Je moet leven vanuit de kracht in jezelf en je niet naar omhoog laten trekken alleen maar door uiterlijke omstandigheden of naar beneden laten trekken alleen maar door uiterlijke omstandigheden. Dus hoorders van die tijd herkenden dat woordgebruik van ik neem genoegen, ik ben tevreden. Ik ben niet afhankelijk van uiterlijke omstandigheden. Maar Paulus laat geen enkele twijfel erover bestaan waar ik heb genoeg aan mezelf, waar dat vandaan komt. Hij zegt, ik heb in mijn eigen leven ontdekt dat al die dingen die ik heb meegemaakt, dat ik die alleen maar heb kunnen doorstaan, kunnen volharden, omdat hij het is die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En die alle dingen, een paar daarvan, hebben we er net kunnen ontdekken in de Korinthebrief, de tweede Korinthebrief. In diezelfde tweede Korinthebrief schrijft Paulus opnieuw in het eerste hoofdstuk, waar ik twee versen wil lezen, vers 8 en 9, 2 Korinthe 1, vers 8 en vers 9. Want we willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië overkomen is. Bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, voor eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. God ging heel ver met zijn dienstknechten. God ging heel ver met Paulus. Hij bracht hen op de rand van wat ze konden dragen. En Paulus ziet dat, en Paulus buigt voor God en zegt van God, doordat u die dingen in mijn leven brengt, wilt u mij leren om niet op eigen kracht te vertrouwen, maar op u te vertrouwen. En hij aanvaardt in dankbaarheid, als het ware, wat God in zijn leven brengt. En hij zegt ook later, op het einde van de tweede brief aan de Korintiërs, van ik heb geleerd om mij te verblijden in zwakheden, omdat Gods kracht dan komt bovendrijven. Dat is waar Paulus op gefocust is. Niet op het feit of het nu goed of slecht gaat in zijn leven, maar ik heb geleerd om te vertrouwen op God en zijn kracht door mij heen te laten werken en dat als een getuigenis aan mensen rondom mij te tonen. Wat God door mij heen doet. Wat hij ook zegt in vers 11, niet alleen van ik heb geleerd om tevreden te zijn, maar hij zegt ook van, ik heb dit geleerd. En eigenlijk staat er in het Grieks, ik heb dit geheim geleerd. Ik heb dit geheim geleerd om op zo'n manier met mijn omstandigheden om te gaan. Een geheim. Hij toont iets aan de mensen wat eigenlijk op dat moment nog niet duidelijk was. Ik heb dit geheim geleerd om zo met de omstandigheden waarin ik leef om te gaan. Een geheim. De strijd waar Paulus voor stond, heel gek, was hem ook aangekondigd. En het is goed om te beseffen dat Paulus zegt van, dit had ik van in het begin meegekregen van God. Nee, ik heb geleerd om zo in het leven te staan. In Handelingen hoofdstuk 9, vers 16, heel even dat bijna griezelige vers te lezen, vanuit menselijk oogpunt gelezen, waar je ziet dat Ananias naar de pas bekeerde Saulus wordt gestuurd. En God geeft een heel duidelijke opdracht aan Ananias van ga dit aan Paulus zeggen, van Saulus zeggen. Maar de Heere zeide tot hem, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet terwille van mijn naam. Dat was de boodschap die Ananias had voor Paulus, die pas bekeerd was. Je zou denken van, strategisch gezien, niet bepaald de beste zet. Je gaat niet een pasbekeerde hiermee confronteren en zeggen van, nu je Gods kind geworden bent, dit wordt jouw leven. Dit wordt jouw roeping. En Paulus zal waarschijnlijk behoorlijk geschrokken zijn van die boodschap. Maar beseft hebben van, de God die mij roept, de Jezus die mij redt, die mij tegengekomen is, aan die geef ik mijn leven. Waardoor hij nu kan zeggen op het einde van zijn leven, ik heb geleerd om genoegen te nemen met al de omstandigheden waar ik in zit. En hij wist op dat moment niet meer hoe lang het nog zou duren, voor hij zou sterven en bij de Heer zijn. Maar hij kijkt achter zich en zegt, ik vermocht alle dingen in hem die mij kracht geeft. En hij kijkt voor zich. En hij is vast overtuigd dat diezelfde God hem ook kracht zal geven om blijven vol te houden, om alles wat nog op zijn pad komt, om dat te kunnen dragen. En in die zin, merk ik, moet ik toegeven, is Paulus een voorbeeld van wat hij op een andere plek in zijn brief aan de Filippenzen had geschreven. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Als ik in staat zou zijn in mijn leven, los van omstandigheden, te kunnen zeggen van, ik ben tevreden met wat ik heb, ik ben tevreden met God die mij kracht geeft, dan word je iemand die zonder morren of bedenkingen in het leven staat. En dan zegt Paulus van zichzelf, als je dat doet, wat is het resultaat daarvan? Je wordt een lichtende ster te midden van duisternis. Als de donkerheid groter wordt, als de liefdeloosheid groter wordt, en je leert zo in het leven te staan van God is mijn kracht en Hij alleen, dan word je bijna vanzelf een lichtende ster te midden van duisternis. Het woord des levens vasthoudende. En dat is wat Paulus onderstrepen wil op het einde van zijn brief. Ik heb geleerd om met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen, want ik vermag alles in hem. Maar terzelfde tijd onderstreept hij hoe dankbaar hij is om de hulp die hij krijgt. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Je zou kunnen denken van, Paulus heeft toch genoeg aan God alleen? Nee, hij onderstreept, toch hebt ge er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Hij is bijzonder lovend over de hulp die hij krijgt van Timotheus, die met een heel warm hart de Filippenzen is toegenegen, maar Paulus is toegenegen. Dat zagen we in hoofdstuk 2. Hij is bijzonder blij met Epafroditus, die hem dingen is komen brengen, maar die ook bijzondere zorg heeft naar Paulus toe. Daar is hij bijzonder blij om. En dat zegt hij hier ook. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd met wat jullie mij hebben gegeven. En op die manier onderstreept God doorheen de woorden van Paulus dat God wil dat we onder de indruk zijn van het andere koninkrijk. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. En dat we daar onze kracht vandaan halen en daarvan alleen. Maar dat we nog altijd mensen zijn die met onze voeten in deze wereld staan en beseffen van, ik kan niet alleen zonder God, of zonder God kan ik niet verder, maar ook zonder mijn broers en mijn zussen kan ik niet verder. En die beide dingen onderstreept Paulus op een mooie manier. Ik kan niet zonder God, ik vermag alles in hem die mij kracht geeft, en toch hebt ge er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. De beide dingen horen bij elkaar. En daarom vinden we het belangrijk om als gemeente aan te moedigen, te promoten, dat we met kringen willen gaan werken. Of aan het werken zijn, niet gaan werken, met kringen aan het werken zijn. Dat we op die manier in die kringen plekken creëren waar we hiervan kunnen getuigen. van ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, dat daar ruimte voor is om elkaar daarin aan te moedigen, maar dat het evengoed plekken kunnen zijn waarvan we zeggen van toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. En in die zin ben ik eigenlijk heel sterk onder de indruk van Sam en Mieke en van Daan en Henny, die een flink stuk van hun tijd willen investeren om op die manier ook gemeente te zijn. Om op die manier die groepjes te creëren, die veilige havens te creëren waar we dat met elkaar kunnen beleven. Getuigen van, ik vermag alles in hem die mij kracht geeft en terzelfde tijd ook te beseffen van zonder elkaar kunnen we het niet. Heerlijk om daar hiermee te kunnen starten. En ik loop een beetje vooruit op de mededelingen, maar er zijn er twee deze week. Twee plekken waar je kunt gaan, waar je kunt zeggen van hier wil ik een stukje haven vinden. Hier wil ik samen met mijn broers en zussen beleven wat onder andere Paulus in zijn leven geleerd heeft. Om die reden hebben we ook momenten dat we op zondag proberen van daar tijd voor te maken. Om voor elkaar te bidden, om voor elkaar te zorgen. Om mensen in nood, mensen met moeite erop te wijzen van er is een God die alles vermag. Maar broer of zus, we willen je ook laten merken van we zijn er voor elkaar. Je staat er niet alleen voor. Daarom hebben we die momenten om op zondag ook tijd te maken daarvoor. En ik hoop dat je, als je met behoefte zit, als je nood hebt aan gebed, dat je leert om naar Roger of naar mezelf of een broer of zus toe te stappen en te zeggen van, het is mij te zwaar. Ik heb gebed nodig. Wil je voor mij bidden? Paulus toont die beide aspecten. Niet zonder God kunnen, maar ook bijzonder dankbaar zijn om de hulp die hij krijgt van anderen. En hij rondt zijn brief dan ook af. Ik maak een sprong naar vers 19. Hij rondt zijn brief af met een heerlijk woord. Een belofte die ik al heel vaak heb gebruikt in kaartjes of mails of wat je tegen mensen zegt. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Hij zegt dat in de eerste plaats een beetje in de context van jullie hebben mij op een bijzonder rijke, overvloedige manier geholpen en gezegend. En Paulus beseft dat dat niet zomaar vanzelfsprekend is. Ik maak nog even een sprong naar de tweede brief aan de Korintiërs, waar ik twee verzen wil lezen. Je krijgt er kippenvel van als je het leest. 2 Korinthe hoofdstuk 8 vers 1 en 2. Wij maken u, en dat zegt hij tegen de Korintiërs. Korinthië lag niet in Macedonië. Het lag een heel stuk verder voorbij Athene. Wij maken u de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeenten van Macedonië, waar Filippi dus een stuk van was, aan de gemeenten van Macedonië geschonken is. Want doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd. Want zij deden, dat getuig ik, wat zij konden, ja meer dan dat. En zij vroegen met alle aandrang uit eigen beweging van ons de gunst deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen. Dat is onder andere de gemeente van Filippi. En Paulus beseft dat. Paulus is daar niet blind voor. Paulus zegt niet alleen van God, dank u wel dat ik dit mag ontvangen. Dat zegt hij ook. Ik verblijd mij in de Heere om wat ik van jullie heb ontvangen. Maar Paulus is niet blind voor het getuigenis van de Filippenzen en hoe ze in hun armoede toch gezegd hebben van onze roeping is om te geven. En om heel ruim te geven. Wat René een paar maanden geleden in een preek naar voren bracht. De uitdaging om heel rijkelijk, overvloedig, zonder terughoudendheid, royale gevers te zijn en te worden. Dat waren de Filippenzen blijkbaar op heel korte tijd geworden. En in dat besef geeft Paulus naar hen toe eigenlijk de belofte, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Belooft hij hen dat alles wat ze gegeven hebben, dat ze dat zullen terugkrijgen in dit leven? Nee, maar misschien is het wel gebeurd. Misschien zullen er al mensen geweest zijn in die tijd die gegeven hebben Een beetje als die weduwe in de tempel. Van het laatste wat ze had, deed ze in de offerblok. En er zijn getuigenissen over heel de wereld van alle tijden dat mensen die zo in het leven staan, in geven, dat ze getuigen van, en toch heb ik nooit tekort gehad. Ik heb het al genoemd, hoe een oud koppel, wat van een bijzonder klein pensioentje moest leven, het als principe had van, het pensioen komt binnen, dit stuk is voor God. En misschien komen we niet rond op het einde van de maand, maar dit stuk is voor God. En hun getuigenis was, we hebben nooit tekort gehad. God heeft altijd voorzien. En dat getuigenis van twee heel eenvoudige mensen, ze waren meer dan 70 jaar oud in een heel eenvoudig huisje, heeft mijn visie op geven omgedraaid, veranderd, heeft mij uitgedaagd om op dezelfde manier daarmee om te gaan. En ik besef dat ik daar nog helemaal niet ben waar die mensen stonden. En in die zin zegt Paulus, Filippenzen, ik weet met welk hart jullie geven, ik ken jullie omstandigheden, ik ben er zeker van dat mijn God in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk zal voorzien. Maar Paulus noemt dat vers niet alleen naar de Filippenzen toe, hij kijkt ook naar zijn eigen leven. Hij ziet ook naar zijn eigen leven en zegt van, ook dit is mijn getuigenis van mijn leven. Ook in mijn leven kan ik getuigen dat God in al mijn behoeften naar zijn rijkdom heerlijk heeft voorzien in Christus Jezus. Het motto van Paulus was, het leven is mij Christus. Mijn grootste verlangen is om Christus te kennen en al het andere als vuilnis te beschouwen. Zo noemt hij het in het derde hoofdstuk. Alles is vuilnis als ik maar Christus mag winnen. Dat is zijn hartsverlangen, dat is zijn motivatie. En hij getuigt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En die God die hem kracht geeft is de God die in al zijn behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorziet in Christus. En die belofte geldt ook voor ons. Het is niet alleen een belofte voor de Filippenzen van die tijd. Het was niet alleen een getuigenis en een zekerheid dat Paulus had voor zijn eigen leven, voor de tijd die hem nog restte op deze wereld, van ook in al mijn behoeften zal God vanuit zijn rijkdom heerlijk voorzien. Het is ook een belofte voor onszelf, die we mogen vasthouden. En opnieuw maak ik een sprongetje naar een heerlijk vers uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. In het eerste hoofdstuk, vers 20, daar staat, want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem, in Christus, is het ja. Heel kort stukje, ik ga het eens opnieuw lezen. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Christus is het ja. Het is eigenlijk bijna precies hetzelfde als wat hier in Filippenzen staat. De Bijbel staat vol met Gods beloften. En je zou je op bepaalde momenten in je leven kunnen afvragen van, gelden die beloften voor mij? Gelden die beloften voor mij nu, op dit moment, in deze situatie? En Paulus schrijft aan de Korintiërs, in Christus, zoals ook hier staat, God zal voorzien in Christus Jezus, in Christus zijn alle beloften van God ja. Niet van ja maar en misschien, en we moeten nog afwachten en misschien hangt het wel van mij af. In Christus zijn de beloften Gods ja. En in die zin kan Paulus ook met zekerheid zeggen wat hij aan het begin van zijn brief had geschreven aan de Filippenzen. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Die zekerheid had Paulus. Die zekerheid biedt hij de Filippenzen aan. God begint een werk met jou, God gaat op stap met jou en hij laat je nooit los. En die God die nooit loslaat, die een plan heeft met jouw leven en het nooit laat varen, ook als je woestijnmomenten lijkt te hebben die naar jouw gevoel veel te lang duren, God gaat door. Waarom gaat God door? Waarom kan God doorgaan? Omdat hij in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk zal voorzien in Christus Jezus. En met dit heerlijke vers wil ik mijn lange reeks over de Filippenzen afronden. Ik hoop dat je met die beloften verder gaat. Ik hoop dat je op dezelfde manier in het leven leert staan als Paulus. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden genoegen te nemen, want ik weet dat ik alles vermag in hem die mij kracht geeft. Ik hoop dat je vertrouwen hebt door Christus in de belofte dat God in al uw behoeften zal voorzien. Ook al lijkt dat op dit moment misschien niet tastbaar. En dan kan ik alleen maar afronden met het laatste vers uit de brief. Een vers wat ik jullie toewens en wat ik mezelf toewens. De genade van de Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Laat ons een moment stil zijn.